waarna we de schriften hopen te openen in Lucas. Het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, vers 1 tot 10.
Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard werd krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de anderen: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende, zeide tot de schare die hem volgde: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelf in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranken dienstknecht gezond.
Vers 10, vers 11 en vers 18, ter voorbereiding op de preek. En de gekkengoud, zo wordt het wel genoemd. Pyriet. Pyriet is een veraderlijk soort metaal. Het voelt als goud. Het is geel als goud. En je vindt het op dezelfde plekken als goud. In de 19e eeuw werden op diverse plaatsen in de wereld grote hoeveelheden goud gevonden. En er waren ook veel goudzoekers die de wereld overtrokken in de hoop om snel en makkelijk rijk te worden. Maar meer dan eens kwam het voor dat zo'n goudzoeker meende kostbare goudklomp gevonden te hebben. En als hij die klomp dan wilde verkopen, dan bleek het slechts dit waardeloze pyriet te zijn. Daarom die naam, gekkengoud. Hoe kan zo'n goudzoeker nu weten dat hij niet dat goedkope, waardeloze pyriet, maar dat dure goud gevonden heeft? Wel, daar zijn verschillende manieren voor. Maar één manier is om het te wegen. Goud is namelijk veel zwaarder dan pyriet. Op een weegschaal kun je wegen of het wel echt goud is wat je gevonden hebt. In de 19e eeuw gebruikten ze daarvoor van die ouderwetse weegschalen. Met zo'n dwarsbalk en twee van die grote schalen. Aan beide kanten kon je dan iets op die schaal leggen. En de kant die zwaarder was, ging naar beneden. En de kant die lichter was, ging omhoog. Nou, we zouden kunnen voorstellen hoe zo'n goudzoeker dat dan zou aanpakken. Hij zou de klomp die hij gevonden heeft aan de ene kant neerleggen. En een andere klomp die even groot is en waarvan hij zeker weet dat het goud is, aan de andere kant. En dan is het afwachten. Die klomp die hij zelf gevonden heeft, komt hij naar beneden, dan is het goud en dan is deze man schatrijk. Heeft hij zijn doel bereikt. Maar blijft die schaal hoog staan, dan is het te licht om goud te zijn. Die klomp die hij gevonden heeft, hij is niet zwaar genoeg om goud te zijn. Je zou kunnen zeggen, hij is het niet waard om goud te zijn. Het is maar pyriet, het is waardeloos. Jongens en meisjes in de kerk, deze morgen gaat het ook over waard zijn. Over waardig zijn. En wanneer het daarover gaat, denk dan maar terug aan dit voorbeeld. aan het goud en aan het pyriet. Het pyriet dat niet zwaar genoeg is, dat het niet waard is om goud te heten. Gemeente, de verkondiging deze morgen gaat over het gelezen schriftgedeelte over de hoofdman te Capernaum. En we letten daarbij op drie dingen. In de eerste plaats op vermeende waardigheid. In de tweede plaats op beleden onwaardigheid. En in de derde plaats geprezen geloof. Boven de preek schrijven we de hoofdman te Capernaum. En we zien daar vermeende waardigheid. Beleden onwaardigheid. En geprezen geloof. Jezus heeft de bergreden net beëindigd. Op een indrukwekkende manier heeft hij onderwijs gegeven over het komende koninkrijk van God. Hij vertelt hoe anders het in dat koninkrijk eraan toe gaat als in dat grote Romeinse Rijk. En hoe anders het in dat koninkrijk eraan toe gaat als de Joodse wereld om hen heen. Nu gaat hij weer Capernaum binnen. In deze vissersplaats aan het meer van Galilea is Jezus eerder gaan wonen, zo lezen we in Matthäus 4, vers 13. Maar hoewel Jezus in Capernaum woont, trekt hij door heel Galilea, geeft hij onderwijs en geneest hij zieken als teken van het komende koninkrijk van God. En nadat hij zo een tijd heeft rondgetrokken, komt hij nu weer terug Capernaum binnen. Als Jezus Capernaum is binnengegaan, komen er enkele mannen naar hem toe. Het zijn niet zomaar mannen. Het zijn de ouderlingen van Capernaum. Ze nemen belangrijke plaatsen in binnen de synagoge of binnen de plaatselijke politiek. Ze staan bekend om hun wijsheid en hun ervaring. Het zijn mannen van aanzien. Iedereen kijkt tegen ze op. En deze ouderlingen komen bij Jezus met een verzoek. Ze vragen of Jezus een jonge man wil genezen. Deze jonge man ligt met een soort verlamming op bed. En het ziet er niet goed voor hem uit. Het lijkt erop dat, als dit zo doorgaat, hij binnenkort zal sterven. Deze jongen is een slaaf, een dienstknecht van de Romeinse hoofdman. Deze ouderlingen komen dan ook niet voor zichzelf. Ze zijn gestuurd door deze hoofdman, deze Romeinse soldaat. En dat is toch wel verwonderlijk, want Joden en Romeinen stonden niet met elkaar op goede voet. De Romeinen waren de bezetters. Ze waren heidenen. Ze hoorden niet bij het verbondsvolk Israël. Maar dat laatste, dat is nou precies de reden dat deze hoofdman de Joodse ouderlingen naar Jezus heeft gestuurd. Jezus is immers ook een Jood. Jezus hoort ook bij dit verbondsvolk. De zaligmaker is een Israëliet. Het volk Israël, waarmee de Heer lang geleden op de berg Sinaï zijn verbond had gesloten. En daarvoor al met Abraham, dat verbond waar als teken de besnijdenis aan was toegevoegd. Abraham en al zijn mannelijke nakomelingen moesten zich laten besnijden als teken van dit verbond. Elke Jood hoorde bij dit verbond. Elke niet-Jood viel er buiten. De Romeinse hoofdman deed dat ook. Hij is slechts een heiden. Hij ziet als het ware de muren van dat verbond hoog voor zich oprijzen. Jezus, die is daarbinnen. Hij staat er buiten. Jezus hoort bij dat verbond. Hij hoort er niet bij. Maar hij heeft de heiland nu zo heel hard nodig. Niet voor zichzelf, maar voor zijn knecht. We lezen in vers 2 dat deze knecht hem zeer waardig was. Dat laat iets zien van het karakter van deze Romein. We lezen hier voor het eerst van het woord waardig in dit schriftgedeelte. Deze Romein, hij is niet zo'n soldaat die denkt, nou, ik heb 100 soldaten onder me, ik heb talrijke slaven, deze ene slaaf, ach, dat zij dan zo. Nee, deze Romeinse hoofdman heeft oog voor deze ene specifieke slaaf. En hij is zelfs bereid om daarvoor heel ongewone dingen te doen. Hij gaat naar de Joodse ouderlingen toe. En hij vraagt hen of zij voor hem een voorspraak willen zijn bij Jezus. En zo zien we de ouderlingen bij Jezus komen met het verzoek. Ze vragen namens de hoofdman of Jezus deze zieke slaaf wil genezen. En daar laten ze het niet bij. Nee, niet alleen dat verzoek, ze doen ook een goed woordje voor de hoofdman. Ze leggen Jezus uit dat deze heiden waardig is, dat is het waard is om geholpen te worden. Ze leggen ook uit waarom. Deze hoofdman heeft veel goeds gedaan voor de Joden in Capernaum. Hij heeft ze oprecht lief. Een overtuigend voorbeeld daarvan is de plaatselijke synagoge. De hoofdman heeft een aanzienlijk deel geleverd bij de bouw daarvan. En dat is niet alleen, nou ja, aardig voor de Joden, maar doordat hij de synagoge heeft meegebouwd, toont hij ook respect, toont hij eerbied voor de God van de Joden. Deze man is dan wel een heiden, maar hij is de hulp van Jezus toch echt waard. Zo proberen de ouderlingen Jezus over te halen om deze hoofdman hulp te bieden. Het is een heel eerlijk verzoek wat Jezus hier krijgt. De ouderlingen, ze zijn oprecht met de hoofdman begaan. Ze doen alles om Jezus te overtuigen hulp te bieden. En toch wringt er iets. Opnieuw klinkt in deze tekst het woord waard of waardig. Maar hier staat in het Grieks een woord, jongens en meisjes, waarbij we weer terug moeten denken aan het voorbeeld uit het begin. Dat dure, zware goud en dat pyriet dat het niet waard is, niet zwaar genoeg is om goud genoemd te worden. Zo klinkt ook het woord goud in deze tekst. De Joden, die zijn het goud. Zij horen bij het verbond. Zij mogen tot Jezus naderen. De heidenen zijn maar pyriet. Als je hen op de weegschaal zou leggen, dan merk je het al snel. Hij blijft hoog staan. Deze heidenen, ze zijn het niet waard om goud genoemd te worden. Ze horen niet bij het goud, ze zijn waardeloos. Maar deze heiden, zo zeggen de ouderlingen, deze is het wel waard. Ja, natuurlijk, de hoofdman, hij is nog steeds pyriet. Als je hem in de weegschaal zou leggen, dan zou hij ook te licht zijn. Maar wat doen deze ouderlingen? Zij stapelen als het ware de goede daden van deze hoofdman bij hem op de weegschaal. Zijn liefde voor het volk, de bouw van de plaatselijke synagoge. En met al die goede daden erbij zie je als het ware de weegschaal dalen. Kijk, nu is de hoofdman wel zwaar genoeg. Nu is hij het waard. Nu is hij net goud. Hij is het waard, net zoals wij. Net zoals wij. Dat is het wat eigenlijk deze Joodse ouderlingen zeggen. Jazeker, ze hebben de beste bedoelingen, maar met hun voorspraak hebben ze als het ware deze heidense hoofdman op hetzelfde niveau getild als waar ze zelf al lang stonden. Zelf zijn ze immers al lang verbondskinderen. Zelf zijn ze immers al lang waardig. Misschien zijn deze Joodse ouderlingen deze morgen voor ons wel een waarschuwend voorbeeld. Kan die gedachte er bij ons ook niet zo makkelijk inslijpen? De meeste van ons, zoals we hier zitten, zullen zijn gedoopt. Zijn we ook verbondskinderen? Maar hoe gaan we daarmee om? Zeker. Het gedoopte voorhoofd, dat is een voorrecht. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar staan we vaak maar veel te weinig bij stil. Maar laten we nooit vergeten dat de doop niet zo heel veel zegt over onze eigenwaardigheid. Integendeel, heeft het bij u en mijn doop niet geklonken dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. Daarom moeten we gedoopt zijn. Nee, de doop zegt meer over de waardigheid van de gever dan over de waardigheid van de ontvanger. Maar wij die gedoopt zijn, hoe kijken wij aan tegen mensen buiten de kerk? Tegen mensen aan de rand van de kerk? Als je deze morgen een buitenkerkelijke in de dienst zou zitten, of misschien zit hij er al, wat zouden we denken? Fijn dat u er ook bent, maar ik zat er al. En in stilte kunnen we ons dan beroemen op de voorsprong die we zelf al hebben opgebouwd. Ik betrapte mezelf gisteren nog op die gedachte. U hebt dat nieuws wel gehoord uit Duitsland. 19 doden op de Love Parade, de Love Parade in Duitsland. En toen ik het nieuws voor het eerst hoorde, de eerste gedachte die door me heen schoot was: ja, wat doe je dan ook op zo'n feest? Een feest waarin de liefde, de lust en de begeerte hoogtij viert. Wat doet een mens daar? Heb je het dan niet over jezelf afgeroepen? Tot ik ontdekt werd aan een gedachte die daar eigenlijk aan ten grondslag lag. De gedachte dat die mensen, die 19 mensen die daar in Duitsland zijn omgekomen, dat die daar toch wel meer hadden verdiend dan ik. Misschien herkent u die gedachte ook wel. Maar wat houden we onszelf dan voor de gek? Alsof de zonde die in ons eigen hart leeft en die daar in Duitsland aan de oppervlakte komt, jazeker. Maar alsof de zonde die in ons eigen hart leeft ons niet minstens zo doemwaardig maakt voor de Heer. Alsof wij de dood niet minstens zo zeer hadden verdiend. Nee, dat we op onze werken ons niet moeten beroemen, dat weten we wel. Dat hebben we vroeger wel geleerd, dat doen ze bij de Romeinse kerk misschien. Maar misschien moeten we onszelf deze morgen maar heel eerlijk bevragen. Heel eerlijk onderzoeken of wij niet met onze eigen waardigheid bij de Heere Jezus aankloppen. Misschien moeten we bij onszelf te raden gaan waarmee onze handen al zijn gevuld voordat we ze naar de Heere Jezus uitstrekken. Gevuld met eigen waardigheid. Gevuld met dat nette kerkbezoek waar ik me toch wel op laat voorstaan. Met vermeende waardigheid kunnen we bij Jezus aankloppen om hulp voor anderen. Met vermeende waardigheid kunnen we hem aanbevelen aan vrienden, aan familieleden. Maar wat zou het erg zijn als we daardoor vergeten dat we hem zelf zo ontzettend hard nodig hebben. Hem zelf nodig hebben, jazeker. Want ook wij worden eens gewogen. Gewogen in de weegschaal waarin het goud wordt beproefd. De weegschaal van het laatste oordeel. En als we het op dat moment alleen van onze eigen waardigheid moeten hebben, als we in de weegschaal van het laatste oordeel niks meer hebben mee te nemen dan onze eigen waardigheid, dan klinkt het over ons zoals het eens klonk over koning Belsasar, geschiedenis van Daniel. Gewogen en te licht bevonden. En van Belsasar moeten we dan lezen dat hij diezelfde nacht nog werd gedood. Op het moment dat het oordeel daar is, is het voor bekering te laat. Dan hebben we onze eigen waardigheid niet willen verliezen. En zullen we daar de eeuwige gevolgen voor moeten dragen. Nee, laten we niet met onze eigen waardigheid bij Jezus aankloppen. Daar moeten we het niet van verwachten. Dat zien we nog duidelijker in onze tweede gedachte. We leden onwaardigheid. Jezus gaat zonder meer met de Joodse ouderlingen mee. We merken nergens dat de heiland er enige moeite mee zou hebben om deze heidense man te helpen. En zo gaat de stoet met daarin Jezus, de ouderlingen, de discipelen op weg naar het huis van de hoofdman. En daarachteraan komt ook nog een grote schare van volgelingen die wel wil zien wat Jezus nu weer gaat doen. Maar nog voordat ze aankomen bij het huis van de hoofdman, komt een nieuw gezantschap ze tegemoet. En opnieuw is ook dit gezantschap gezonden door de hoofdman. De hoofdman, hij heeft blijkbaar begrepen dat Jezus onderweg is. Misschien is een van de mensen die erbij stond wel vooruitgesneld om hem het goede nieuws te vertellen. Jezus komt eraan. Jezus komt hulp bieden. En u en jij kunt levendig voorstellen hoe de hoofdman daarop zal hebben gereageerd. Waarschijnlijk blijdschap. Jezus komt. Hij komt helpen. Er is hoop voor mijn knecht. Maar dan een andere gedachte. Jezus komt. Jezus komt hierheen. Jezus komt naar mij. Jezus komt naar mijn huis. Maar dat kan niet. Dat zal niet gaan. Dat kan niet, dat zal niet gaan. Als Jezus zelf de vrijmoedigheid neemt om te komen, dan is toch alles in orde. Dan hoeft deze hoofdman zich toch nergens meer druk over te maken. Volgens de hoofdman is het niet in orde. En daarom stuurt hij een nieuw gezantschap. En ditmaal zijn het zijn vrienden. De boodschap die dit gezantschap overbrengt is een heel andere boodschap dan het eerste gezantschap. Dit gezantschap brengt letterlijk de woorden van de hoofdman zelf over. En uit die woorden blijkt waarom dit volgens de hoofdman niet kan. Jezus hoeft voor mij geen onnodige moeite te doen, zo laat de hoofdman weten. En ook hij gebruikt vervolgens het woord waardig. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, zo laat hij weten. Waarom? Is deze man misschien bang dat Jezus als Jood zichzelf zou verontreinigen door in het huis van een heiden te komen? Misschien speelt dat mee. Maar dat is in ieder geval niet het enige. Want dat had de hoofdman Jezus zelf ook wel kunnen komen vertellen. En dat doet hij nou net niet. Nee, heel bewust stuurt de hoofdman zijn vrienden. Hij gaat niet zelf Jezus tegemoet, maar hij laat zijn vrienden hem vertegenwoordigen. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Waardig heeft hier de betekenis tekortschieten. De hoofdman schiet tekort om de Heer Jezus te ontmoeten. Zo beleidt hij zelf. Hij schiet tekort om de heiland in zijn huis te ontvangen. En dat zegt hij omdat hij weet wie hij zelf is. Een heiden. Een onbesnedene. Een Romeinse bezetter. Maar hij zegt het ook omdat hij iets gemerkt heeft van wie Jezus is. Jezus is niet zomaar een Jood. Nee, en dat blijkt wel uit de aanspreektitel die hij gebruikt. De hoofdman zegt, Heere, Kyrios. Daar klinkt een heel diep respect, een grote eerbied voor de Heer Jezus in door. Hier laat de hoofdman merken dat Jezus gezag en macht heeft ontvangen. Ontvangen van de God van Israël. Dat heeft hij wel begrepen. Nee, deze Romeinse officier weet nog niet precies wie Jezus is. Misschien weet hij niet eens dat Jezus de Messias van Israël is. En dat Jezus de Zoon van God is, zal hij ook nog niet helemaal begrijpen. Maar ondanks dat heeft hij toch iets geproefd van de grootheid en de majesteit van deze Israëliet. Hij heeft iets gezien van de goddelijke afkomst van de heiland. En in dat licht heeft hij ook iets gezien van zijn eigen onwaardigheid. Wie ben ik? Een heiden. Een Romeinse bezetter. Wie ben ik vergeleken met deze Israëliet? Deze Jood die is gezonden door de God van Israël. Ik? Hem ontmoeten? Hij? In mijn huis komen? Dat kan niet. Heere, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Moeten we hier nou deze morgen van denken, gemeente? Valse bescheidenheid? Vrome praatjes misschien? Nee, vergeet niet, zijn knecht ligt daar op sterven. Zijn knecht voor wie die hoofdman zulke ongebruikelijke dingen had willen doen. En bovendien, Jezus komt toch al. De hoofdman hoeft Jezus niet meer te overreden. Nee, dit is niet het moment om een valse religieuze schijn op te houden. Wat deze hoofdman hier zegt, deze ootmoedige belijdenis, komt rechtstreeks uit zijn hart. Het is een probleem voor hem. Het is een nood voor hem geworden. Jezus komt eraan en dat kan niet, want ik ben een heiden. Hij is de gezondene van Israël. Ik ben een heiden. ik ben het niet waardig. Iets vergelijkbaars lezen we enkele hoofdstukken eerder. U kent waarschijnlijk de geschiedenis wel, de wonderbare visvangst. In Lucas 5, vers 8 laat de Heer Jezus zien dat hij zelf de macht heeft over de vissen van de zee. En Petrus, die erbij staat, wanneer hij dat ziet, dan beseft hij opeens wie hij zelf is. En ook Petrus belijdt het dan. Ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Ook daar op dat visserscheepje komt in het licht van Gods heerlijkheid en majesteit. Komt in het licht van de macht van de Heer Jezus. Petrus eigen zondigheid pijnlijk openbaar. En wij gemeente. Hebben wij in ons leven al iets geproefd van die heerlijkheid en die majesteit van de Christus? En hebben wij in dat licht ook al iets van onszelf leren kennen? Wanneer de lichtstralen van zijn heerlijkheid over ons zondige bestaan zijn gevallen? Wanneer zijn majesteit blootlegt wie we zelf zijn? Dan begrijpen we iets van de ootmoedige belijdenis van deze Romein. In onszelf kunnen we niet voor God bestaan. Zijn heiligheid, onze zonde, dat gaat niet samen. We zijn op zijn best piriet. Je kunt het wel oppoetsen. Heel lang oppoetsen. Het lijkt wel goud. Maar in de praktijk is het niks waard. Het stelt niks voor. En we moeten het met de hoofdman belijden. Vanuit ons hart. Niet als een verstandelijke redenering. Vanuit ons hart. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben het niet waard dat u in mijn hart zou inkomen. U zo heilig, mijn vuiligheid, dat past niet samen. Dat gaat niet samen. Kom niet in mijn huis, kom niet in mijn hart, daar bent u veel te heilig voor. U ziet ons bevlekt, met schuld bedekt. Wie zijn wij in uw ogen? En ten derde, geprezen geloof. Want de hoofdman laat het hier toch niet bij. Hij weet dat hij zelf onwaardig is, jazeker. Maar ondanks dat kan hij de heiland toch niet laten gaan. Daarvoor heeft hij hem te hard nodig gekregen. Als Jezus nu weer weggaat, zal zijn knecht sterven. Jezus onder zijn dak binnenlaten, dat gaat niet. Maar Jezus laten gaan, dat kan hij ook niet. De hoofdman hoeft Jezus ook niet te laten gaan. Want tegenover zijn eigen onwaardigheid beleidt hij ook nog iets anders. De almacht van de Heer Jezus Christus. Hij maakt dat duidelijk met een voorbeeld vanuit zijn eigen militaire positie. Hij is zelf soldaat in dienst van Herodes Antipas, de vorst die in dienst van de Romeinen Galilea bestuurt. Deze hoofdman, hij heeft zijn macht ontvangen van deze Herodes. En op zijn beurt kan hij zijn macht weer gebruiken om zijn soldaten en zijn knechten aan te sturen. En die soldaten en die knechten, die gehoorzamen hem blindelings. We hebben dat net gelezen. Hij hoeft maar te zeggen, doe dit. Zijn knecht doet het. En hij hoeft maar tegen een slaaf te zeggen, ga weg. En zijn slaaf gaat. Deze hoofdman hoeft niet te controleren of zijn bevelen worden uitgevoerd. Hij hoeft niet bij wijze van spreken achter elke slaaf of soldaat aan te lopen om te kijken of het wel goed komt met zijn bevel. Nee, zijn ondergeschikten gehoorzamen hem blindelings. En de hoofdman weet dat hij daarop aan kan. Al zijn bevelen worden precies en nauwgezet uitgevoerd. Wel, dat beeld gebruikt de hoofdman nu ook voor Jezus. Jezus heeft ook macht. De macht die hij heeft ontvangen van de God van Israël, dat heeft die hoofdman wel begrepen. En door die macht, door die majesteit, door dat gezag, is ook Jezus in staat om alles wat onder hem geplaatst is, bevelen te geven. Hij kan zijn engelen gebieden en ze zullen voor hem uitgaan. En hij kan de ziekte gebieden en de ziekten zullen wegvluchten. En net zoals dat deze hoofdman ervan op aan kan, dat elk bevel dat hij geeft klakkeloos wordt uitgevoerd, zo weet deze hoofdman ook, elk woord dat Jezus spreekt, ook al is het tegen een ziekte, zal blindelings worden uitgevoerd. Jezus hoeft zijn bevelen niet te controleren. Als hij een woord spreekt, dan is dat genoeg. Jezus hoeft zijn huis niet binnen te gaan. Hij hoeft de knecht niet zelf te zien. Eén bevel slechts. En zijn knecht zal genezen. Wat een geloof spreekt er uit de woorden van deze heidense hoofdman. Niet waar? Zelfs Jezus verwondert zich erover. Zelfs in Israël heb ik zo groot een geloof niet gevonden. Niet de waardigheid van het Joodse verbondsvolk. Niet die toegevoegde waardigheid van al die goede daden die de Joodse ouderlingen wisten op te sommen. Nee, alleen dit toevluchtnemend geloof doet een mens werkelijk voor God bestaan. Wat een licht wordt er zo geworpen op de soevereine macht van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft macht, zelfs over ziekte en gezondheid. Zelfs over dood en leven. En sinds Golgotha mogen we weten dat hij ook de hel en de Satan aan die macht onderworpen heeft. Aan hem mogen we ons in geloof toevertrouwen. Ondanks onze onwaardigheid. Want ook al is onze eigen onwaardigheid nog zo groot. Voor zijn almacht is het geen belemmering. Bij hem kunnen we terecht met onze moeite en zorgen. Bij hem kunnen we terecht met de nood en de pijn die ons leven kwellen. Onze ziekte en onze moeite, we mogen ze bij Jezus brengen. We mogen ze bij hem neerleggen en hem bidden om hulp en bidden om genezing. En bij hem is ook troost te vinden. Als die wegen anders lopen. Bij hem is raad te vinden. Als onze eigen wegen doodlopen. En wij zelf niet meer weten hoe het verder moet. En het grootste wonder is, we mogen niet alleen ondanks onze eigen onwaardigheid tot hem vluchten. Maar die onwaardigheid wil hij ook zelf teniet doen. Onze onwaardigheid. Die grote zondenschuld die wij als een muur tussen God en onszelf hebben opgericht. Hij wil die muur slechten. Hij wil die muur teniet doen. Hij wil ons verwaardigen om kinderen Gods genaamd te worden. En dat slechts en alleen in de weg van het geloof. Zelfs in Israël heb ik zo groot een geloof niet gevonden. Dat zegt Jezus over deze hoofdman. Let er wel op, Jezus zegt dit niet tegen de hoofdman. Hij zegt dat ook niet tegen de vrienden van deze hoofdman. Nee, heel expliciet zegt de Bijbel, de hoofdman, hij draait zich om, Jezus, hij draait zich om en hij spreekt de scharen aan. Zo groot een geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Dit is geen compliment voor de hoofdman, alsof Jezus zou willen zeggen, zo, u hebt een groot geloof. Nee. Deze uitspraak is een waarschuwing. Een waarschuwend voorbeeld voor de Joden. Hij wordt als het ware de Joden als een spiegel voorgehouden. Deze heidense hoofdman, hij stond buiten het verbond. Maar hij heeft een vast geloof in Jezus' macht om te redden. En Jezus houdt hem als het ware de Joden voor als een spiegel. En hij zegt, kijk, deze heiden, groot is zijn geloof. Waar is het uwe? En zo houdt Jezus hem ook ons, u en mij, deze morgen als het ware voor. Deze heidense hoofdman. Er wordt een kerk van binnen gezien. We worden niet tot het verbondsvolk. Jezus die wijst naar hem en zegt, kijk, groot is zijn geloof. Waar is het uwe? En die hoofdman dan? Heeft hij dan toch een rechtstreeks compliment van de Heer Jezus verdiend? Hij heeft dan toch maar geloofd, niet waar? Als u het hem zou vragen, ik denk dat hij u verbaasd zou aankijken. Niet eens in de eerste plaats, omdat de Bijbel duidelijk spreekt dat het geloof een gave is. Maar ik denk dat de hoofdman nog iets anders zou zeggen. Ik denk dat hij zou zeggen: ik? Een compliment voor mijn geloof? Mijn knecht is toch genezen? Ik heb toch geen reden om trots te zijn? Ik heb toch alleen maar meer reden gekregen om de Heere in alle ootmoed groot te maken? Mag ik die lijn misschien doortrekken deze morgen? Als u de Heere Jezus Christus nodig hebt leren krijgen. Als u hem nodig hebt gekregen, ondanks die muur van onwaardigheid die tussen u en hem instaat. Als u hem nodig hebt gekregen als uw persoonlijke redder. Dan is wel het laatste wat u zou willen een compliment voor uw geloof, toch? Dan weet u toch wat voor dwaasheid het zou zijn om trots te zijn op uw geloof. Een compliment voor mijn geloof? Ik was niks. Christus was alles. Ik was onwaardig. Christus was waardig. Maar al wonder. Toen ik hem aangreep in mijn nood. En gemeente, wat is geloven anders dan hem aangrijpen in mijn nood? Toen ik hem aangreep in mijn nood, toen bleek zijn gunst, zijn genade oneindig groot. Ik een compliment? Ik ben slechts gered. Een zondaar. Een stakker. Ik heb alleen maar meer reden gekregen om de Heere in alle ootmoed groot te maken. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? Het goud, dat pyriet. Volgens de Joodse ouderlingen waren de heidenen maar pyriet. Waardeloos. Nepgoud. Maar deze Romeinse hoofdman, zo hadden ze gezegd, deze hoofdman is anders. Deze hoofdman is het waard. Waard om geholpen te worden. De hoofdman zelf weet wel beter. Hij vindt zichzelf niet meer dan waardeloos pyriet. En jullie? Jullie ouders? En ik? Wij allemaal? Wij zijn niet meer dan die hoofdman. We zijn niet meer dan waardeloos pyriet. Zonden die wij doen, die maken ons vuil, maken ons onwaardig in de ogen van de Heer. En die goede dingen dan? Braaf zijn, goed opletten, goed luisteren. Dat verandert er niks aan. We kunnen onszelf geen goud maken. Dat kunnen we wel proberen. Kunnen poetsen. Lijkt het heel wat misschien. Maar het wordt niks. We kunnen onszelf geen goud maken. Nooit. Nooit. Als we tot de Heere Jezus vluchten. Als je je zonde aan hem belijdt. Als je hem bidt om vergeving. Als je hem bidt om genade. Denk nog eens aan die weegschaal. Aan die andere kant ligt het goud. En aan deze kant liggen wij. Pyriet. Waardeloos. Maar als we de Heere bidden om zijn genade, dan stopt hij er als het ware ook iets bij. Nee, geen goede daden van onszelf. Geen goede werken. De Heere Jezus stopt er zijn bloed bij. En als we goed kijken, zien we die weegschaal van het oordeel zakken. En zakken. En zakken. We maken onszelf geen goud. We zijn het onszelf niks waard. Maar gemeente, verwacht het toch van dit bloed van onze heiland, de Heere Jezus Christus. Grijp hem vast. Laat hem niet los. Zelf zijn we onwaardig. Maar door zijn bloed wil hij ons verwaardigen. Verwaardigen. Om zijn kinderen te worden. De hoofdman, hij weet het. Ik ben onwaardig. Maar spreekt u slechts een woord. Zijn geloof wordt niet beschaamd. Zijn knecht wordt genezen. Verwacht u het van deze Jezus? Vlucht u tot geloof in hem? Laat u uw eigen waardigheid achter. Poets u zelf niet langer op. Verwacht het van het goud van Gods genade alleen. Verwacht het van hem. Wanneer we leren leven uit die genade, dan mogen we eens met die andere ouderlingen, die ouderlingen uit Openbaringen 5, meezingen voor de troon van het Lam. Gij zijt waardig, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Ja, niet wij zijn waardig. Hij is waardig. Het lam dat staat als geslacht, hij is waardig te ontvangen. De kracht en de rijkdom, de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Tot in alle eeuwigheid. Amen.